We gaan zo direct uit de Bijbel lezen. En het thema van de verkondiging is een vraag die Jezus stelt. En de vraag is deze: waarom zijn jullie zo bang? We gaan het eerst lezen en dan ga ik daar natuurlijk iets over zeggen. Het komt uit Markus hoofdstuk 4, de verzen 35 tot 41. We springen zo midden in het verhaal en eigenlijk als inleiding zou ik kunnen zeggen van Jezus is de hele dag in touw geweest met onderwijs. Markus 4, daar vind je een heel aantal gelijkenissen die Jezus vertelt. En de mensen drommen om hem heen in die mate dat op een gegeven moment hij haast van de kant van het meer waar hij zich bevindt wordt afgeduwd het water in. En daar ligt dan een boot. En dat wordt een soort drijvende kansel. Dus vanaf de boot kan hij dan de mensen toespreken en het water draagt het geluid ook verder. Dus dat is eigenlijk ook nog wel een voordeel. En zo is hij dan de hele dag bezig geweest en aan het eind dan vertrekt hij vandaar in het schip. En eigenlijk lijkt het haast wel een vlucht om even van al die mensen af te zijn. En daar beginnen we te lezen. Markus 4 vers 35. Op die dag, toen het avond geworden was, zei Jezus tegen de discipelen: laten wij overvaren naar de overkant. En ze lieten de menigte achter. En ze namen hem zoals hij was in het schip mee. Er waren ook nog andere schepen bij hem. En er stak een harde stormwind op. En de golven sloegen over in het schip, zodat het al vol liep. En hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. En de discipelen wekten hem en zeiden tegen hem: meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? En Jezus, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En Jezus zei tegen hen: waarom zijn jullie zo angstig? Hebben jullie geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en ze zeiden tegen elkaar: wie is toch deze, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Tot zover deze schriftlezing. En zoals ik al zei, ik wil speciaal die vraag eruit lichten. Dat Jezus vraagt: waarom zijn jullie zo bang? Dat is een rare vraag. Ze zitten in een extreme situatie. Het waren ervaren vissers, ze hadden heus wel meer dingen meegemaakt. En nu, op dit moment, ze zijn er bijna geweest. Jezus is met ze in het schip gegaan om even van die mensen om hem heen af te zijn. Naar de overkant, waar misschien weer andere mensen op hem wachten trouwens. Maar voordat ze daar zijn, storm. En dan een echte storm. Een van die stormen waarvoor de regio, het meer van Galilea, zo berucht is. Mount Hermon, die is meer dan 2 kilometer hoog en die is vlak in de buurt. En dat is een enorm verschil van koude en warmte. En die valwinden die er dan zijn en dan op het meer komen, die zijn berucht en die kunnen enorme stormen geven. En dit is een superstorm, zou je kunnen zeggen. Bakken water in het schip en ze dreigen te vergaan. Er is geen hozen meer aan. Het lijkt allemaal verloren. Hoe gaat dit aflopen? En onderwijl, Jezus slaapt. Die slaapt er dwars doorheen. Hoe is dat nou mogelijk? Misschien geeft het een stukje herkenning. Als we zelf denken aan stormen die wij soms meemaken in ons leven. De coronacrisis is natuurlijk zo'n storm die je niet alleen individueel, maar collectief als een samenleving of zelfs wereldwijd meemaakt. En er gebeurt van alles, het heeft ook van allerlei effecten. Mensen raken hun baan kwijt, mensen worden natuurlijk ziek, mensen moeten geliefden missen, ze gaan failliet, er ontstaan relatieproblemen door het gedwongen thuiszitten, het openbaar vervoer werkt maar op halve kracht. Je studie raakt in de knel. Nou, noem het verder maar op. Het hele leven is ontregeld. En soms kan het op je springen. Hoe gaat dit verder? Er is nog geen oplossing in zicht. Geen inenting of medicijn of wat ook maar. En het zou ook heel lang kunnen gaan duren. Hoe gaat dit verder? Het kan op je springen. De angst kan je naar de keel grijpen. En je denkt soms, maar ik red dit niet. En je leven wordt een noodkreet. Heer, waar bent u? Hoort u niks? Ziet u niks? Doet u niks? We gaan even terug naar het verhaal. Ze maken Jezus wakker. En ze zeggen, Heer, we vergaan. U kunt misschien wat doen. En Jezus kan ook wat doen. Wat opvalt is in dit verhaal, Jezus is geen moment in paniek. Integendeel, soeverein controleert hij de situatie. En hij spreekt tot de storm en tot het water. Koest, wees stil, alsof hij een hond in zijn mand stuurt. En op hetzelfde moment is het compleet, compleet rustig. En dan stelt Jezus die vraag. En waarom? Waarom waren jullie nou zo bang? Weet je, angst is iets vreemds. Angst kan zomaar binnenkomen als iets anders ontbreekt. Je zou kunnen zeggen, angst zoekt een vacuüm. Angst is een negatief geloof. Dat je denkt van, niet meer aan de mooie dingen die kunnen gebeuren. Die zijn helemaal uit je gezichtsveld. Maar het wordt opgevuld door dat gevoel van, het gaat fout. Met mijn gezondheid, met het klimaat, met mijn werk en noem het verder maar op. Soms is het heel concreet, angst. En soms is het ook heel vaag. Onberedeneerde angst. Als je 's nachts wakker wordt in je bed en je weet alleen maar, ik ben bang. En ik weet niet eens waarvoor. Zomaar angst die je naar de keel grijpt. Je denkt dat het alleen maar slecht kan aflopen en dat God je ook vergeten is. En dat je het niet vol zult houden. En Jezus vraagt, waarom ben je bang? Hij stelt nog een vraag, want hij vraagt tegelijkertijd ook van, hebben jullie dan geen geloof? Heb je nog steeds geen geloof? Wat bedoelt hij daarmee? Marcus in zijn evangelie, zoals hij dat beschrijft, laat zien dat in het begin voor de discipelen Jezus een groot raadsel was. En eigenlijk het hele evangelie door, dat ze geleidelijk aan pas gaan ontdekken wie hij eigenlijk is. En pas helemaal aan het eind wordt het dan duidelijk, hij is de Zoon van God. Maar Jezus, die weet dat natuurlijk vanaf het begin, wie hij is. En hij wil ook dat ze dat gaan zien en daarmee gaan leven. En het is misschien een teleurstelling voor hem, dat ze op dit punt aangekomen nog geen idee hebben wie hij is. Weet je, geloof. Als Jezus vraagt, hebben jullie geen geloof? Dan vraagt hij niet een soort prestatie van alsof je zoveel mogelijk geloof bij elkaar moet sprokkelen. Hè, alsof het van jou afhangt. Laat me dat toelichten met een voorbeeld. Je zou kunnen zeggen, geloof is iets subjectiefs, hè, iets wat jij hebt. Maar het is ook iets objectiefs. Je gelooft ergens in. Stel nou twee mensen die gaan samen met een vliegtuig. En de een heeft een ongelooflijke vliegangst. Die vindt het enorm eng. En de ander geniet van de vlucht. Nou, het is duidelijk dat hoe zij erover denken heel verschillend is. En een heel verschillende ervaring geeft. Maar ze komen beide aan. De een had heel veel geloof. En de ander heel weinig. Maar het maakt niet uit. Want de vraag was niet hoeveel geloof ze hadden toen ze in het vliegtuig stapten. Maar of die vliegmaatschappij en die piloot en noem het verder maar op, of die dat geloof waard was. Het geloof waarin je iemand, het geloof dat je in iemand hebt, dat is wat telt. Niet hoeveel geloof jij bij elkaar kan krijgen. Het gaat om wie is de persoon in dit geval in wie je gelooft. En dan is het helemaal geen gekke vraag. Als Jezus vraagt, hebben jullie geen geloof? Heb je nog steeds geen geloof? Dat hangt er allemaal van af wie het vraagt. Als Jezus de Zoon van God is. Als hij werkelijk degene is door wie en tot wie en uit wie alle dingen bestaan. Hij heeft sterrenstelsels op hun plek gezet en ze bij namen genoemd. Hij heeft deze hele wonderlijke wereld gemaakt. En draagt alles door zijn woord van kracht. Dacht je dan dat zo'n stormpje, dat hem iets doet? Dat is een peulenschilletje. Dat is helemaal niks voor hem. Geen macht ter wereld kan jou of mij uit zijn hand roven. Heb je dat geloof? Niet in hoe goed jij het doet, maar in wie hij is. En of hij te vertrouwen is. Weet je, bij de grote stormen in het leven heb je eigenlijk maar twee opties. De meerderheid van onze tijdgenoten, die denkt van, ja, dit leven is volkomen toevallig. Wij zijn ontstaan, ja, op een wereld die niemand bedoeld heeft. En daar is leven ontstaan. Op een gegeven moment is dat geëvolueerd. En daar is een mens uit ontstaan. En zo zal het ook wel weer verdwijnen. En er zit geen enkel doel, geen enkel plan, geen enkele bestemming achter. Dat is de ene opvatting. En de andere is dat we niet overgeleverd zijn aan allerlei machten, maar dat Jezus werkelijk is wie hij zegt dat hij is. Dat hij degene is die ons leven bedoeld heeft en vanaf het begin ons kent en leidt en draagt. En hij heeft de macht over elke storm, ook over de grootste. En dat maakt alle verschil. Weet je, en Jezus heeft niet alleen de macht, maar hij heeft ook de liefde om het verschil te maken. Er staat een ander verhaal in de Bijbel over zo'n storm die een schip laat vergaan bijna. En dan gaat er iemand overboord. Je kent het wel, het verhaal van Jona. En Marcus, zoals hij het vertelt, bedoelt ook echt dat we daaraan terugdenken. Het gaat ook over zeelieden, hè, die heel vertrouwd zijn met water, maar die het niet meer zien zitten. En één die anders is dan de andere. En een geweldige storm en de angst en dan het roepen van we vergaan enzovoort. In dat verhaal, daar gaat er één overboord, Jona. En dan gaat de storm liggen. In dit verhaal gaat er niemand overboord. Je zou denken van, nou, Jona was slechter af. Ja, die wordt uiteindelijk wel gered door de grote vis enzovoort. Maar hier is dat niet nodig blijkbaar. Niemand overboord. Of toch? Gaat er wel iemand overboord? Daarvoor moet je eigenlijk het verhaal lezen in het kader van het hele evangelie. En dan zie je dat Jezus gekomen is met een bepaald doel. Want de grootste storm die wij in ons leven mee kunnen maken, de grootste storm is niet het natuurgeweld. En is ook niet het geweld van een coronacrisis. Of welk ander geweld wat we zelf maar kunnen bedenken. De grootste storm, dat is Gods toorn over de zonde. Gods toorn over de dingen die in deze wereld zo compleet verkeerd gaan. De martelingen die mensen elkaar aandoen. Het misbruik van kinderen. Het klimaat wat we naar de knoppen helpen. Al het egoïsme. Alle eigen belang. Alle dingen waar mensen hem elke keer mee op zijn hart trappen. Zo is het leven niet gemaakt. Zo is het niet bedoeld. En we doen het toch. En God zou volkomen in zijn recht zijn als hij er in één keer een einde aan maakte. Als hij zei van, ik wil dit niet meer. Dit is nooit wat ik gewild heb. Dit past niet bij mij. Weg ermee. Maar dat doet hij niet. God komt zelf naar ons toe. In zijn Zoon. In Jezus. En hij zegt zelf van, als het op een andere manier niet kan, dan maar zo. Dan zal ik mijzelf geven. Om al dat kwaad op te ruimen. Om dat te verzoenen. Om het weg te doen. En als Jezus naar deze wereld komt, dan komt hij om te sterven. Dan komt hij om zijn leven te geven voor ons. Jezus werd uitgeworpen door de mensen. En Jezus boog zijn hoofd in de grootste storm die je maar ooit zou kunnen voorstellen. De storm van Gods oordeel over de zonde. En dat deed hij voor ons. Dat deed hij voor jou. Voor mij. Om ons te bevrijden van die storm. Om ons te laten zien hoe lief hij ons heeft. Zodat er niets meer tussen ons hoeft te staan. En dat we echt bij hem welkom zijn en zo binnen kunnen lopen. Waarom ben je zo bang? Waarom ben je zo bang? Dat is een rare vraag. Totdat je weet wie hem stelt. Jezus die zegt, als ik dit deed voor jou, als ik zo ver wilde gaan, zou je dan nog iets bang hoeven te zijn? Geloof je niet dat ik de macht heb en de liefde heb om jou door alle stormen van het leven heen te dragen? We gaan nu eerst zingen met elkaar en dan willen we ook nog samen danken en bidden.